In 1984 verongelukt de populaire verslaggever Theo Komen. Huilen honderdduizenden Nederlandse tienermeiden vanwege het uiteenvallen van Doe Maar. En scoort de Zaanse band Roberto Sciacchetti en de Scooters een megahit met I Save the Day.
Dit is een podcast van de Orkaan.
En die band is eigenlijk begonnen hier op de plek waar je nu zit. Ik kan je alleen daarmee naartoe nemen. Is dat misschien, vind je dat leuk om daar even kijken?
Dat lijkt me een uitstekend idee.
Nou, loop met me mee. Ja. Nee, ik was 10 jaar oud. En ik was toen al redelijk veel aan het drummen. Dan zal ik je de plek laten zien. Dat is daarboven. Hier in dat huis. Daar had ik mijn drums al staan.
Oké. Okay.
Dus daar lopen we dan even naartoe.
Je hoort drummer Jeroen Boy uit Krommenie. In de jaren 80 vormde hij samen met Erik van der Hof, Rob Blanchemange, Bart Korver en Barend Middelhof Roberto Sciacchetti en de Scooters. Het vijftal zal uitgroeien tot een van de populairste bands uit de Zaanstreek in die dagen. In deze podcast vertelt Jeroen wat DJ en platenbaas Joost den Draaier, de kerk vlakbij zijn huis en de begintune van het actualiteitenprogramma Brandpunt met I Save the Day te maken.
Hier stond mijn drumstel. Kijk, en de mensen die konden mij daar horen. Dus ik heb daar 2 jaar heb ik hier zitten zwoegen op een drumstel. Nou, en op een goede dag belden een paar jongens aan, hier aan de voordeur. En die vroegen, wie is die jongen toch die de hele tijd daar aan drum is? Nou ja, ik was 10. Dus ze zitten mij een beetje aan te kijken, want zij waren 14, 15. Nou ja, dat scheelt toch net best wel een beetje veel in dat verhaal. Dus toen ik zei dat ik dus die drummer was, zeiden ze wel van ja, je bent wel een beetje jong. Maar je drumt wel heel erg lekker. Dus misschien moeten we het toch maar eens proberen.
En zo is het gekomen?
Ja, zo ben ik eigenlijk in een band gekomen. En dat is later is dat Roberto Sciacchetti in de Scooters geworden.
Moeten we nog even kijken, want waar kijk je nu op uit?
Je kijkt hier eigenlijk uit op de kerk. Dus je kijkt uit op de Snuiverstraat. Daar zit een brug. Nou, op die brug stonden die jongens daar altijd een beetje te luisteren. Dus wat ik aan het doen was. Zullen we weer naar beneden wandelen?
Gaan we weer naar beneden.
Wij gingen dus repeteren en het was natuurlijk heel erg gezellig. En we waren al een beetje liedjes aan het maken. En dat was natuurlijk in de punktijd en New Wave. Dus wij speelden ook een beetje half liedjes van anderen. En we begonnen zelf al een beetje liedjes te maken. Ik begon ook liedjes te maken. Iedereen van de band schrijft ook bij ons. Het geval was eigenlijk dat mijn vader, die werkte bij de Dolly Dots. En die traden op in het weekend met een bandrecorder. Dus dat was met een grote spoelenband. Nou, en die recorder die stond dus door de week, stond die namelijk hier. En ik had al redelijk snel door dat als je natuurlijk iets wil gaan doen, dan moet je een demo hebben. Dus we gingen met die bandrecorder van de Dolly Dots, gingen wij dus een demo maken. Nou, en Angela, die dus in de Dolly Dot zit, die kreeg dus van mijn vader die opname te horen die we gemaakt hadden op hun apparaat. En die zei van, nou wat grappig, die jongens die zijn hartstikke jong, die zijn 14 jaar oud en die maken al zelf hun eigen liedjes en nou, en ze spelen alles zelf. Dus zo zijn we eigenlijk een beetje bij hun al in het vizier gekomen. We hadden toen ook nog Hans van der Lubbe, die is bekend van de dijk. Die komt ook een paar straten hier vandaan. En die kreeg ook dingen te horen. Die heeft ons toen een beetje geholpen om nou ja, de liedjes een beetje tot iets te maken. Waardoor we dus ook aan optredens konden komen. Dus zo kwamen we uiteindelijk op de radio bij Vara's Popkrant. Nou, en zo is het eigenlijk heel snel gegaan. Want vanaf dat Vara's Popkrant was er meteen een platenmaatschappij geïnteresseerd. En dezelfde platenmaatschappij als dat de Golden Earring, waar de Golden Earring bij zit. Dat was CNR. En wij kregen daar een kans om dus een singeltje te maken.
Dat eerste singeltje was Hot Summer Nights. De band mocht van CNR 3 singeltjes maken. Daarna zou gekeken worden hoe het verder moest met Roberto Giacchetti en de Scooters. Willem van Kooten, alias Joosten Draaier, speelde daar een belangrijke rol in. Hij kwam naar Krommenie om naar de nieuwe single, De Laatste Kans voor Roberto Giacchetti en de Scooters, te komen luisteren.
En wij hadden een heel leuk liedje opgenomen, want Erik is een half Rus. En we hadden een heel leuk Russisch liedje opgenomen. En dat was Kakayati Garusikaya. En dat betekent zoiets als vind je mij aardig, vind je mij lief. Wij vonden dat een heel erg leuk liedje. Willem keek vanuit achter zijn sigaar iets wat bedenkelijk. Het was nog in de tijd van Brezhnev en Gorbachev. Dat hij had zoiets van, ja, dat Russisch, ik weet het niet helemaal, jongens. En of dat nou echt een succes wordt. En hij was heel bedachtzaam. Hij zegt van, ja, jongens, hij zegt, ik vind het heel vervelend om te zeggen, maar jullie hebben 3 kansen gehad, maar dit gaat het niet worden. Dus wij zaten, nou ja, toch wat lichtelijk teleurgesteld. Maar ja, we waren toch al heel erg blij met wat ons allemaal was overkomen. Want we speelden inderdaad hier allemaal op schoolfeestjes, hier op alle middelbare scholen eigenlijk. Maar ja, er moest wat gebeuren. Toen zei hij nog van, ja, want het was in het singeltijdperk en dan had je een A-kant en een B-kant. Dus hij vroeg nog een beetje zo tussen neus en lippen door van, jongens, maar mag ik ook horen wat jullie B-kant eigenlijk is? En wij zaten een beetje zo, ja, nou ja, dat is een grapje. We hebben iets opgenomen, maar dat is niet serieus, hoor. Dat was namelijk omdat het voor een B-kantje moest.
Dat lied was, je raadt het al, I Saved the Day.
Zoals ik net vertelde, we wonen hier vlak bij de kerk. En misschien dat mensen dat intro van I Saved the Day kennen. Dat begint inderdaad ook met een kerkorgel. Nou ja, dat was inderdaad omdat we natuurlijk bij de kerk woonden. En dat we eigenlijk daar wel vaak grappend over zaten te praten. Zo van, dat is een beetje dat halleluja, praise the Lord idee. Je had toen een tv-programma, dat heet Brandpunt. En dat begint met tron, ton, 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 ton. Dat heb ik weer gebruikt eigenlijk als intro voor dat liedje. Want dat intro van I Saved the Day is tron, ton, 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 ton. Beetje in dezelfde trant als dat ik naar dat intro van Brandpunt zat te luisteren. Zo is eigenlijk het liedje een beetje bij elkaar gekomen. En ook dat I Saved the Day, ja, dat was iets wat we een beetje gekscherend wel eens tegen elkaar zeiden. En, maar ja, dus wij gingen dat liedje dus aan Willem van Kooten laten horen. En je zag Willem inderdaad achter die sigaar echt zo kijken. Hè? Maar jongens, dit is de hit. Nee, maar dat is die vraag. Praat niet zo raar. Want dat is het. Het was een grapje. Het was niet serieus. En dus hij heeft uiteindelijk toch dat boeltje doorgezet. En hij heeft gezegd van, jongens, we gaan dat uitbrengen. Nou ja, en het verhaal is bekend, denk ik.
I Saved the Day wordt een megahit. Begin april komt de plaat op 42 binnen in de nationale hitparade. 11 weken doet de song erover om de 2e plek in de lijst te bereiken. Daar blijft I Saved the Day 3 weken hangen om daarna uit de top weg te zakken. Duran Duran houdt de zaankanters van de 1e plek af.
Nou, het was ook eigenlijk in een hele rare tijd, want er waren natuurlijk heel veel, om het maar zo te zeggen, concurrenten. En van alle bekende mensen ons eigenlijke nummer wat ons, dat was namelijk van krijg toch allemaal de kleren. Ik voel me zo. Danny de Bunk, ja. Dat was in dezelfde tijd. Maar het was ook in dezelfde tijd als dat Prince dingen uit had. En nou ja, er waren zoveel dingen. Michael Jackson natuurlijk. We hadden best wel concurrentie. En inderdaad, het was heel gek. Dat nummer dat schoot echt omhoog. En dat heeft inderdaad ook wel heel veel te maken met Frits Spits. Steun! Frits Spits steunde ons heel erg. Je had ook toen de steunplaat. En wij zaten natuurlijk allemaal achter de radio gekluisterd toen wij hoorden dat hij dat als steunplaat had bedacht. En ja, het was een hele malle tijd was dat. Je had toen ook nog een radioprogramma Los Vast met Jan Rietman. Nou ja, daar zaten we ook altijd in. En ja, er gebeurde gewoon... iedereen werd helemaal gek als wij gewoon aan het spelen waren. En zo gingen we eigenlijk van een schoolband die heel erg op zoek waren naar optredens. Ging het eigenlijk heel snel. Dus we waren natuurlijk gewoon echt een vriendenband. We waren gewoon ja, niet bij elkaar gezocht zoals je heel veel bands natuurlijk wel had. Maar we waren gewoon echt als vrienden waren we gewoon begonnen.
De 500ste aflevering van NCRV's Los Vast komt vandaag uit de Maaspoort in Den Bosch. Hallo jongens!
Je zei net al Los Vast. Volgens mij zijn jullie ook dan nog, want het laatste, voordat de Dik voor Mekaar show begon, ja. Had je dan een optreden, een iets langer optreden van de band. Ja. Een van die bands waar jullie zijn jullie ook geweest, het land in.
Ja, absoluut. Ja, nee, wij speelden heel vaak. Het was inderdaad... Erik had laatst een agenda opgeduikeld van hoeveel keer wij in een jaar speelden. En dat liep tegen de 280 keer per jaar aan. Dus 280 keer. En dat had ook alles te maken van... Wij speelden gewoon elk weekend. Maar dan moesten we op zaterdagochtend... moesten we om 9 uur... Dus dan waren we 's nachts thuis gekomen om 1 uur of 3. Maar dan moesten we weer in een of ander dorp... ons weer melden voor het radioprogramma. En dan deden we inderdaad vaak ook daar een live concert. We speelden eigenlijk altijd daar live. Dat vond ik ook het leuke van dat programma. Het was ook echt helemaal live. En dan werd er 's avonds weer gewoon gespeeld. En dan zondag ook weer gespeeld. Dus het was eigenlijk wel een hele bijzondere tijd. Kwam er ook nog overheen dat die Willem van Kooten, die zag dat ook wel zit om dit in buitenland te brengen. Dus toen zijn we eerst naar Duitsland geweest. Dat weten een heleboel mensen niet, maar daar hebben we dus ook heel veel gespeeld. En in allerlei tv-programma's, toen kwam Frankrijk, toen kwam Spanje, toen kwam Italië. Toen zijn we ook naar Turkije geweest. Toen gingen we spelen in Polen. En op dat moment gingen we ook naar Rusland toe. En toen hebben we meegespeeld op het Youth, dus het jeugdfestival in Moskou. En dat was eigenlijk een beetje het, dat het net wat vrijer werd daar. Dus was voor ons ook een ontiegelijke ervaring. Ik zeg maar, het is gewoon een hele rare tijd geweest. We hebben heel veel gedaan in een hele korte tijd. Wat je nu vaak ook bijvoorbeeld ziet met DJ's die overal heen vliegen. Ja, dat hadden wij toen ook. Wij vlogen vanaf Schiphol-Oost met privévliegtuigjes naar de plekken waar we naartoe moesten.
En toen moesten jullie natuurlijk een LP maken, opvolger.
Ja. Ja, dat werd uit mijn hoofd werd dat Time. En ja, eigenlijk... ging dat vanzelf allemaal. Want we maakten natuurlijk allemaal al liedjes. En het enige wat we toen wel hadden... Eerst had Hans van der Lubbe had ons geholpen... met de liedjesmakerij. En toen was Angela wel geïnteresseerd. Maar Angela die had zien van... Nou, dus Angela Groothuizen... Die nu ook in allerlei programma's zit... eigenlijk ook hetzelfde doet... als wat ze bij ons gedaan heeft... is ons coachen. En alleen Angela zei van ja, ik wilde wel graag iemand bij. En Zij was toen bevriend met Ruud Mulder. En Ruud Mulder was weer van Spargo. Van You and Me. En die leek het wel leuk inderdaad. Dat zij dat met z'n tweeën gingen doen. Dus die zijn ons gaan produceren. Dus zo zijn we eigenlijk met hun tweeën zijn we de studio ingegaan. En dat hebben we eigenlijk tot het eind wel volgehouden.
Als je nou terugkijkt op die tijd, hè, van wat staat je daarna nog het meest van bij?
Nou, de hectiek vooral. Het was natuurlijk wel dat je geleefd werd. Ik was natuurlijk op dat moment dat we heel populair werden, was ik 15. En bij mij op school hebben ze op een gegeven moment ook gezegd, Jeroen, je hebt het altijd maar over één ding en je bent ook maar met één ding bezig en dat is met muziek. Het lijkt ons verstandiger dat je met school stopt en dat je maar met muziek doorgaat. Wat zou zonde zijn als je nu je carrière laat liggen. En dus kijk, de keerzijde was van dat verhaal natuurlijk wel. Dat ik wel zo jong was en dat mijn vrienden bijvoorbeeld altijd uitgingen en naar feestjes gingen en allerlei dingen gingen doen. Dat zat er bij ons gewoon niet in. Dus er werd in het weekend altijd gewoon gespeeld. En natuurlijk, er was ook af en toe wel even een momentje dat je even niet zoveel had. Maar het was eigenlijk gewoon een hele bizarre tijd. Ja, het heeft eigenlijk twee kanten. Ik heb er ook superveel van geleerd. En we hebben ook echt een hele leuke tijd gehad. Ik heb echt wel het gevoel gehad, weet je wel, dat we er gewoon nog steeds een goede vriendschap aan over hebben gehouden. Want we spelen ook op dit moment nog steeds. En we hebben ook altijd contact met elkaar gehouden. De keerzijde is gewoon wel dat je gewoon geleefd wordt. En dat dat gewoon, dat is wel het ding. Maar ja, ook wel weer een hele bijzondere tijd. Dat neem je nooit meer af. Ik bedoel, het feit dat ik bijvoorbeeld in Rusland ben geweest. En dat we in Oost-Duitsland toen nog, dat we daar heel veel gespeeld hebben. Ja, dat was ook bijzonder. Het was wel heel anders als hier in Nederland spelen.
In 1989 valt het doek voor Roberto Giacchetti en de Scooters. Jeroen blijft in de muziek actief als drummer van The Scene, de band van T. Lau. Erik van der Hof wordt tv-presentator. Overigens is het niet zo dat Erik Roberto Giacchetti is. De band is namelijk vernoemd naar Robert Jack, een bandlid van het eerste uur.
Robert Jack die is er eigenlijk na 2 jaar mee gestopt, dat we speelden met de band. Dus dat was natuurlijk helemaal in het begin. Dus op het moment dat het een beetje wat begon te worden, toen zei Robert inderdaad van, jongens, ik weet niet of ik dit wel zie zitten. Weet je wel, kijk, jullie willen ermee verder. En ik vind het wel leuk, een beetje zo. Maar wat jullie willen, dat vind ik niet leuk, weet je wel. Zo is het eigenlijk een beetje gegaan. Hij is toen inderdaad gaan studeren en is daar inderdaad heel ver mee gekomen. Voor waterschappen heeft hij gestudeerd. En gaat voor mij ook de hele wereld over. Dus uiteindelijk, en we spreken hem ook nog steeds. Hij doet af en toe nog wel eens een paar liedjes mee. Gewoon just for fun. Want hij heeft natuurlijk in het begin natuurlijk ook allerlei dingen in gespeeld. Hij speelde bij ons orgel. Ja, dus als hij er is, dan speelt hij ook nog steeds mee bij ons.
Je hoort het Jeroen al een paar keer zeggen, Roberto Giacchetti en de Scooters treden weer op. Ze geven niet alleen concerten, maar zijn ook in het theater te zien.
Oké. Okay.
Nou, we zijn weer op de plek waar er nu gerepeteerd wordt. En hier repeteren we ook met Roberto Giacchetti en de Scooters. Maar ook met mijn rockschool, want ik heb een rockschool waar ik allerlei mensen bij elkaar breng. Dus mensen die het leuk vinden om bijvoorbeeld eens muziek te maken, die kunnen zich altijd bij mij aanmelden, want ik zoek nog steeds mensen.
En tot zover de podcast van De Orkaan. Meer nieuws vind je op onze website.
Sorry hoor, maar toch is er iets vreemds aan de hand. I Save the Day is een grote hit geweest en nog steeds wordt het lied door iedereen luidkeels meegezongen. Toch staat het nummer niet in de NPO Top 2000. Het heeft er alleen in de eerste edities ingestaan. Nou, dat moet eind van het jaar anders, vind ik. Zaankanters, vergeet eind november bij het stemmen op de top 2000 I Save the Day niet. Want die plaat hoort gewoon thuis in de top 2000. Hey, 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 hey.